Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent en ook die thuis met ons meekijkt en meeluistert via internet of kerkenradio. Voorganger in deze dienst is Ilse Zwart. De organist is Jaap de Wit. Het thema van deze dienst is: ik zie wel degelijk wat jullie doen. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. We beginnen de dienst nu eerst met een moment van stilte waarin iedereen zich kan voorbereiden.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken. Kom in ons midden, God, en zegen ons met het licht van uw ogen. We zingen met elkaar lied 215, de versen 1, 2, 6 en 7. Een hele goede morgen. Wat fijn om weer in Papendrecht te zijn. Dat gebeurt mij niet zo vaak als, bijvoorbeeld in mijn jeugd toen ik hier woonde. Dus het is altijd fijn om hier weer te zijn. Misschien heeft u het thema wel gelezen in de zondagsbrief en dacht u: oh help, waar gaan we het nu toch over hebben? We hebben zo'n mooie evangelielezing en dan ga je het over Jeremia hebben of all people. Ga ik toch doen. Ik zie wel degelijk wat jullie doen, is het thema. Het is niet de meest vriendelijke uitspraak van God, maar toch een hele belangrijke, denk ik, in deze tijd. En daar wil ik het met jullie over hebben. En waarom zeg ik nou in deze tijd? Omdat er in de wereld een heleboel dingen gebeuren, dat hoef ik u denk ik niet te vertellen, die verschrikkelijk zijn. Dingen die mij bang maken en ook dingen waarvoor ik in mijn eigen leven vaak God aanroep. Soms met een klacht, soms met een beetje wanhoop. Iets wat terugkomt in ons gebed om ontferming. De roep van ons als gemeente aan God om ontferming voor deze wereld. Zullen we met elkaar bidden voor de nood van de wereld? Almachtige God, u bent toch almachtig. Laat het dan zien in deze wereld. In deze wereld waar ontferming maar weinig voor lijkt te komen. En in die wereld bidden we om uw ontferming. Voor de nood van de wereld, want die is zeer hoog. En we roepen u aan in het Kyrie. Zo bidden en zingen wij. Heer, ontferm u over oorlogen, over ellende, geweld, over de Palestijnen die sinds vandaag geen hulp meer krijgen. Ontferm u over de diepe ellende in deze wereld, over de onzekerheid in Oekraïne, over de onzekerheid van christenen in India. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Heer, ontferm u en zo bidden en zingen wij. Heer, kom onze wanhoop tegemoet. Ontferm u over ons. Over ons land, over onze gemeenschappen. Over een ieder die in wanhoop leeft. Heer, ontferm u. Zo bidden en zingen wij. Zullen we dan met elkaar als antwoord op het Kyrie zingen het Gloria in de hoop en de verwachting dat God komt met zijn glorie. dan wil ik de kinderen naar voren vragen. En Brenda natuurlijk. Hallo. Hebben jullie wel eens een film gezien over tijdreizen?
Nee?
Nee, dat is duidelijk. Maar kun je er iets bij voorstellen dat je in een soort tijdmachine gaat naar een andere tijd? Dat heb je wel een keer gezien, ja. Jij ook. Hey, en stel nou dat jullie in een tijdmachine zouden kunnen. Waar zou je dan naartoe gaan in de tijd? Misschien wel een beetje een moeilijke vraag. Weet jij het? Naar de toekomst. En wat zou je daar dan denken te zien? Je hebt geen idee. Jij ook niet. Nee, dat is ook natuurlijk het ding aan de toekomst. Hè? Dat je, ja? Ja? Je had op de basisschool een grote tijdmachine. Zo. En waar ging je toen heen in de tijdmachine? Oh, jij bent er toen niet in geweest. Alleen Emma en Hanna. En waar gingen die heen, weet je dat wel? Je weet het niet zo goed, nee. En weten jullie waar je heen, jij weet waar je heen zou gaan in de tijdmachine? Waar zou je heen gaan? Naar de ijstijd. Ja, dat hebben we niet meer nu, hè? Nee, dat klopt. Nee, dus je bent wel benieuwd hoe ijs eruit ziet, zoveel. En wat met, ik wou net zeggen, dat is wel stoer om dan een mammoet te zien. Ja? Een ijskomman, ja, die bestaat nog wel, ja. Dus dat is, daar hoeven we niet voor tijd te reizen. Dat is heel fijn. Dat kan allemaal nog wel. Zullen we ook eens aan de mensen hier vragen waar die naartoe zouden gaan in een tijdmachine? Ik ben wel benieuwd. Durft iemand dat te zeggen? Want zij is nou heel dapper geweest, hè? Ja. Jullie lachen allemaal wel een beetje, maar goed, nu stil, stil. Ja. Naar de middeleeuwen. Lijkt je, ja? Ah, ik ga zo vertellen waarom dat een heel slecht idee is. Ja?
Ik zou minder ver terug
willen. Ja. En oh, dus en dat gaat dan eigenlijk over je eigen leven misschien wel. Oh, wat mooi. Ik zal maar niet vragen zo aan publiek welke dingen. Ja. Ja, zo'n tijdmachine, je zou dan dingen anders kunnen doen inderdaad. Is er nog iemand die durft te zeggen, is er iemand die naar de toekomst durft te gaan? Ik hoopte hier al een beetje op, want ik durf dat ook niet. Nee, jij wel hè? Ja, ik vind dat wel stoer. Nou, ik zou dus zelf naar één punt in de geschiedenis gaan, een heel specifiek punt, namelijk de zomer van 2001. En ik zou bijvoorbeeld niet naar de middeleeuwen gaan, omdat ik daar als vrouw, nou, ja, goed. Straks blijf je daar zitten voor de rest van je leven. En dat lijkt me niet zo fijn, want vrouwen in de middeleeuwen werden helemaal niet zo goed behandeld. Jij zegt het eens. Van de Bijbel. Je zou naar de Bijbel gaan. Ja, misschien. Ja, dat zou ook kunnen, hè, dat je dan Jezus ziet, bijvoorbeeld. Ja, maar dat was ook wel een hele harde tijd. Met Maria en Jozef. Die zou je dan kunnen zien, dat klopt wel. Maar ik zou naar 2001 gaan. Toen dachten we nog allemaal dat de wereld een betere plek ging worden voor iedereen. Dat was vlak voordat er aanslagen waren in Amerika. En toen mochten homo's net trouwen in Nederland. Dus als ik mag kiezen, dan zou ik naar de zomer van 2001 gaan. En dan zou ik dat voor eeuwig, zo in een soort loepje, zou ik dan voor eeuwig daar willen blijven. Dat lijkt me toch de perfecte wereld. Maar goed, dat zou ik willen. Misschien dat jij durft wel naar de toekomst. Jij wil naar Jozef en Maria. Dat mag ook allemaal. Maar goed. Wij gaan het een beetje hebben over het verleden en de toekomst in de preek. En jullie gaan het over iets anders hebben. En dat gaat Brenda jullie straks vertellen. En we gaan eerst een liedje zingen met elkaar.
Oh. Bidden we het gebed van de zondag. God van het leven, maak uw woorden vruchtbaar in ons midden, opdat wij mensen worden zoals Jezus, uw Zoon, die ons de liefde leert die niet vergaat, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. De eerste lezing is uit Jeremia 7. En na de lezing zingen we Psalm 92, de aangegeven verzen. De Heer richtte zich tot Jeremia. Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Luister naar de woorden van de Heer, Judeërs. Luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de Heer te vereren. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer. De tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijnheid, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte, ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen. En zie wat er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. Nu dan, spreekt de Heer, omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie gesproken heb, maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord, zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb.
Thank you.
De evangelielezing is uit Lucas 6. En na de lezing zingen we lied 837. Ik heb staan de versen 1 tot en met 3. Net klopte het niet wat ik zei. Klopt dat? Lucas 6. Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beide in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter in je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. En evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen. Want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie, Heer, Heer, tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis. Maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich om zijn volk bekommerd.
Ik hoop dat u ook zo van zingen houdt. En het is ook maar goed dat de psalm van deze zondag niet psalm 119 was. Dan waren we nog aan het zingen, denk ik. Vroeger was alles beter. Althans, toen ik geboren werd, was alles denk ik beter. Ja, bijvoorbeeld voor mijn ouders, want hè, ik kwam. Maar ik ben geboren in de jaren 90. En ik weet niet hoe u de jaren 90 zich herinnert, of u erbij was. Ik vermoed de meeste van wel. Maar het was een tijd van vooruitgangsgeloof. We dachten allemaal, we hebben geleerd van die duistere begin van de 20e eeuw, van al die oorlogen, dat gaan we nooit meer doen. En we weten ook nu hoe we het wel moeten doen, namelijk we helpen elkaar, we zoeken naar vrede. En we doen alles samen en er zijn allerlei medische ontwikkelingen, wetenschappelijke ontwikkelingen. Het kan eigenlijk alleen nog maar beter in de wereld. Herkent u dat gevoel? Ja, ik was zo jong, ik weet het niet helemaal. Ik heb het alleen maar gelezen natuurlijk. Maar herkent u dat gevoel van de jaren 90 een beetje? Ja, een beetje. En dan, toen kwam ook nog, nou ja, wat ik net zei, die 2001, het kon niet op. Rechten voor minderheden werden steeds groter. Ja, het kon eigenlijk niet op in die tijd. En hoe anders is dat nu? In 2025. Dat optimisme en dat vooruitgangsgeloof. Nou ja, misschien dat u het nog wel heeft, maar ik heb het in ieder geval niet. Ik durf eigenlijk nauwelijks te volgen wat er in de wereld gebeurt. Ik kijk ook eigenlijk het nieuws bijna niet. En als ik het kijk, dan word ik toch overspoeld met een golf van angst over de toekomst van de wereld. En ook zelf eigenlijk wel over mijn eigen toekomst. En dat maakt dat ik me eigenlijk ook niet zo'n voorstelling kan maken van de toekomst. Of nou ja, misschien kan ik het wel, maar ik wil het gewoon niet. Dus daarom zei ik net ook over die tijdmachine, ja, ik hoef eigenlijk niet naar de toekomst. Want op ieder terrein in de wereld ziet het er niet heel rooskleurig uit. Laat mij maar teruggaan naar die zomer van 2001. En laat me dan ook de rest van mijn leven maar blijven in die zomer van 2001. Ik was toen 5. Misschien ja, is dat ook niet per se wenselijk. Maar misschien is het wel herkenbaar dat je terug wilt naar een andere tijd. Naar een tijd dat alles beter was. En ik denk dat dat voor de mensen in de tijd van Jeremia misschien ook wel zo is geweest. Dat terug willen in de tijd. Omdat er weinig of misschien wel geen toekomstperspectief meer is. Want in de tijd van Jeremia was er een hele grote crisis gaande. Die noemen we ook wel de crisis van Jeruzalem. Want in die regio, in het oude Nabije Oosten, daar waren geopolitiek van allerlei dingen aan het verschuiven. Ook dat herkennen we misschien wel in deze tijd. Het grote rijk Assyrië moest plaatsmaken voor een nieuw, heel ontwikkeld, technologisch, vooruitstrevend rijk Babylonië. Die kwamen razendsnel op en veroverden het ene naar het andere gebied en namen zo ook Jeruzalem in. En ze waren heel gewiekst, heel slim. De Babyloniërs bedachten dat als ze nou bij de volken die ze innamen, vooral de leiders en belangrijke figuren van de samenleving meenamen, dat ze een samenleving konden ontwrichten, waardoor er weinig kans was op verzet. En zo deden ze. Alle belangrijke figuren van Jeruzalem werden meegenomen, weggevoerd. En de rest bleef over in een verwoeste stad. Voor historici denk ik ontzettend interessant hoe zo'n Babylonië dat nou allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar voor de mensen daar is dit natuurlijk een ongekende ramp. Een samenleving die compleet ontredderd achtergelaten wordt in de puinhopen van je eigen huis. Van je eigen thuis. In totale onzekerheid weggevoerd of aan je lot overgelaten. En wanneer mensen of volken of groepen totale chaos meemaken, vernietiging meemaken, wanneer ze overspoeld raken door angst of duisternis, dan kan de mens in zo'n situatie zich maar heel moeilijk voorstellen dat het ooit een keer anders gaat zijn. Dat er ooit een tijd komt dat het weer beter gaat. En misschien herkent u dat zelf ook wel, ik in ieder geval, dat als ik angstig ben, dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat het ooit weer beter gaat worden. En natuurlijk, rationeel kun je dan misschien wel bedenken dat tijd de wonden heelt of dat het altijd een keer beter gaat worden. Maar je weet ook dat het allerlaatste is wat je moet zeggen tegen iemand in de shit, toch? En uit onderzoek blijkt dat bij mensen en volken die trauma meemaken, het toekomstperspectief vertroebeld raakt. In plaats daarvan gaan mensen die hele nare dingen meemaken, die in duisternis leven, liever terug naar vroeger. Niet per se omdat het daar beter was, maar omdat dat vertrouwd voelt en gek genoeg de enige veiligheid kan geven die er is. Mensen in pijn, in angst, in verdriet, voor die mensen is toekomstperspectief, een toekomstvoorstelling maken, bijna onmogelijk. Maar dat terugverlangen, dat kan wel. Het terugverlangen naar een tijd dat alles beter ging. En dat doen gemeenschappen ook. Dat doen we, denk ik, allemaal. Vroeger, toen de kerken nog vol zaten, nou valt het me hier helemaal niet tegen. Maar vroeger zaten de kerken vast voller, dat wordt mij in ieder geval verteld. Vroeger met de regering Kok van Acht, wie was beter? Ik heb geen idee. Toen in ieder geval was alles beter. Of ik met mijn verlangen om terug te gaan naar die zomer van 2001, want toen was alles beter. In een angstige situatie of in onzekerheid verlangen we graag terug naar een andere tijd. Toch is het antwoord van God in Jeremia op de angst en de ontreddering van de mensen in Jeruzalem heel anders. Jeremia wordt gevraagd door God om in de tempelpoort een boodschap te gaan verkondigen. En dat is niet een makkelijke boodschap, zoals u denk ik ook wel heeft meegelezen of gehoord. Het zijn rake woorden. Woorden die vertellen hoe het echt zit. Dat het anders kan en anders moet. Ze wijzen op een andere mogelijkheid. Het deed mij een beetje denken aan een beroemde preek van nu. Iemand die vertelde hoe het echt zat. Over een andere mogelijkheid. Iemand die in de poorten van een hedendaagse tempel tegenover, toch wel heilige boontjes ging vertellen hoe het echt zat. Mensen die netjes in Gods huis zaten en een mond vol hebben over God en de Bijbel, maar ondertussen meedogenloos zijn. Ik heb het natuurlijk over Bishop Budde, die bij de inauguratie van Donald Trump een soort hedendaagse Jeremia was. In de poorten van de tempel verkondigde zij een profetisch woord over een andere toekomst dan al die mensen die voor haar zaten zich voorstelden. Gods toekomst verkondigde zij. Onwijs, dapper, in het hol van de leeuw kun je wel zeggen, deed zij een beroep op genade als toekomstperspectief. Maar goed, waar Bishop Budde een beroep deed op genade, heeft Jeremia wel iets hardere woorden over voor de leiders van zijn tijd. Jeremia's woorden, en of je nou dit gedeelte van Jeremia leest of bijna ieder ander gedeelte, zitten namelijk vol oordeel. En dat woord is in mijn hoek, ik denk misschien ook wel in deze hoek van de kerk, eigenlijk een beetje een verboden woord. En het heeft voor mij ook wel lang geduurd voordat ik er iets mee kon, voordat ik dat oordeel een plek kon geven in mijn geloof. Want ik voelde nogal afstand tegenover die goddelijke woorden vol haat en afgunst over mensen die misstappen begaan. Maar tegenwoordig als ik dit soort teksten lees, dan voel ik iets anders. Een tekst als, denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ik zie wel degelijk wat jullie doen. Wat een geruststelling in deze tijd. Want we zien allemaal wat we doen. We zien allemaal het onheil wat de mens over zichzelf afroept. We zien allemaal de ellende, de onrecht, de hopeloosheid, de ontreddering die de mensheid over zich afroept. En dan klinken daar Gods woorden en ik zie wel degelijk wat hier gebeurt. En in een wereld vol ellende, diep in de shit, ben ik eigenlijk wel dankbaar voor een God die eens een keer benoemt hoe het echt zit. Voor een God die zich opwindt en boos maakt. Voor mij mag dat oordeel wel een beetje vaker klinken. Maar dat oordeel is natuurlijk ook spannend. Zeker in het Nederlandse, Calvinistische, in de Calvinistische cultuur is oordeel niet echt een woord wat heel gemakkelijk voelt. En het gaat dan al snel over dingen als wat er gebeurt na de dood. En ik vraag me ernstig af of we het dan goed begrijpen en dat is ook niet iets voor deze preek. Want ik denk dat oordeel, en zeker zoals het in Jeremia gebeurt, eigenlijk laat zien dat God zegt, ik laat niet zomaar met mij sollen. En in deze tijd zou ik dat ook wel fijn vinden als God dat zegt. Sol jij met de wet van God? Met Gods levenswet? Een wet die de heiligheid en waardigheid van ieder leven probeert te waarborgen? Dan roep je oordeel over jezelf af. Als jij die levensregel overtreedt, dan ontstaat er straf. Niet zozeer dat ik nou geloof dat God dat per se zelf allemaal doet. En goed, hoe u daarover denkt, staat u vrij. Maar ik moest daarbij sterk denken aan wat C.S. Lewis zegt. Dat het slot van de hel aan de binnenkant zit. Dat wanneer wij deze wereld tot hel maken, we niet verbaasd moeten zijn dat we er middenin zitten. En dat gebeurt ook in de tijd van Jeremia. Leiders die gingen voor economische, militaire winst, succes, macht en geen oog meer hadden voor de wees, de weduwe en de vreemdeling, voor de kwetsbaren. Die ingingen tegen Gods plan voor de wereld. Een plan vol naastenliefde en zorg voor de ander, voor de kwetsbaren. Voor de zwakken. In plaats daarvan geloofden zij in de fantasie van macht. Een illusie. Want je kunt niet kiezen voor jezelf. Dan sluit je al het andere uit en blijft er niets over. Geen samen, dus ook geen samenleving. En creëer je een onmogelijke plek op aarde. En in zo'n situatie is Gods oordeel hard nodig. Het is een tegengif tegen die harteloze fantasie van macht. Die dingen benoemt zoals ze zijn. En soms zijn ze simpelweg slecht. En in deze tijd weet ik wel een paar mensen waarvan ik denk, nou God, zeg het maar eens even hoe het echt zit. Misschien u ook wel. Ik zal er een paar noemen. Ik dacht zelf bijvoorbeeld aan Donald Trump. Misschien ook wel onze eigen, nou ja, niet premier, maar die man met dat blonde haar. Ik moest denken aan de AfD of de IRF of Poetin of fans. Ik denk dat we met elkaar een hele lange tijd kunnen doorgaan over wie wel dat oordeel mag ontvangen van God. Maar we moeten wel oppassen, ik moet oppassen dat ik het oordeel niet alleen buiten mezelf hou en plaats. Want ja, ik gun al die mensen echt wel een goed portie van Gods oordeel. En Trump mag dan misschien wel in en in slecht zijn. Maar hij is wel met de meerderheid verkozen. En dan kunnen we misschien natuurlijk allemaal zeggen, dat zijn die gekke Amerikanen. Ja goed, dat is misschien ook een beetje zo. Maar we leven zelf ook in een samenleving waar die tendens groeit en groeit. En misschien Niet door ons als individuen, maar wel door ons als mensheid. Een mensheid die blijft kiezen voor leiders met alleen oog voor zichzelf. Die kiest voor destructie en onrechtvaardigheid. En een wereld die blijft kiezen om weg te kijken voor onrecht, draagt eraan bij. En een mens die blijft kiezen tegen beter weten in, die werkt het in de hand. Die angst voor de ander, de strijd tussen kiezen voor Gods wet, levenswet van liefde en egoïstisch zelfbehoud, is een strijd die we allemaal te voeren hebben in onszelf. Een strijd die we, hoop ik, allemaal zoals we hier nu zitten proberen te winnen, omdat we weten dat dat het goede is. Maar het is ook een strijd die, en ik wil niet voor u spreken, maar die ik in ieder geval wel eens verlies. Uit angst voor het vreemde. Uit angst voor mijn eigen zelfbehoud. En die angst wordt alleen maar gevoed door de wereld om me heen. Dus ja, misschien heb zelfs ik wel het oordeel van God nodig. Als een spiegel dat het anders kan. Als een spiegel die mij laat zien hoe te leven in Gods liefde en levensregel. Maar ja, moet dat dan met die woorden van Jeremia? Kan dat niet zo lieflijk als die bisschop dat deed in Amerika? Met een lief beroep op genade. Want die harde woorden van God in het Oude Testament vind ik niet altijd zo gemakkelijk. Zeker niet als ze dan ook nog ergens iets over mij zeggen. En ik denk dat Gods oordeel ook wel een hard gelag is voor de machtigen en rijken van deze wereld. Maar voor heel veel mensen is dat oordeel misschien wel de enige levensader die overblijft. Een groep mensen die ik tot nu toe nog niet echt genoemd heb. Voor sommige mensen is Gods oordeel levenskracht. Want een van de eerste stappen in het herstel voor iemand of voor een groep mensen die iets verschrikkelijks mee heeft gemaakt, die leeft in totale chaos of angst, en dus ook de eerste stap naar het je kunnen voorstellen van een andere toekomst, is erkenning. En Gods oordeel is ten diepste erkenning. God wint er geen doekjes om. En Gods ontzettende woede doet recht aan het onrecht wat er gebeurt. En in heel de Bijbel wordt er niet voorzichtig omgegaan met die woorden. Kan en mag je met heel veel en heel grote woorden en in woede, in verdriet en in angst zeggen hoe het echt zit. God erkent wat er gebeurt en hij veroordeelt wat er gebeurt. Als God zegt, jullie stelen, jullie moorden, jullie vergieten bloed en toch durven jullie. Terwijl jullie al die gruweldaden plegen hier te verschijnen in mijn huis, in deze tempel. Hoe balsemend zijn eigenlijk die woorden als een antwoord op de klaagliederen van de kwetsbaren, van de weduwen, van de wezen, van de vreemdelingen. Gods erkenning van pijn van mensen die gebukt gaan onder onrecht. Voor hen die zich tegelijkertijd te veel en te weinig voelen tegenover de machten van deze wereld. Voor hen is Gods oordeel heling. Want God die oordeelt zegt dat hij begaan is met deze wereld. En dat de machten van deze wereld niet het laatste woord hebben. Hij erkent de wonden door woede te uiten op daders en agressors. Maar voorbij die woede bestaat nog iets anders. Want oordeel in het Oude Testament is nooit het laatste woord. Het is altijd het begin van iets nieuws. Hoop op herstel. Hoop op een andere toekomst. Zoals de tekst van vanmorgen, hoop dat het land van het volk van Israël weer van hen wordt. Daarmee zeg ik dus niks over nu. Laat dat duidelijk zijn. Wanneer jullie je beteren, agressors en daders van deze wereld, wanneer jullie je bekeren tot de liefdesregel, de zachtmoedigheid van God, wanneer je dat weer toelaat in deze wereld, dan is het mogelijk dat het lammetje en de leeuw naast elkaar liggen. Pas dan. We hebben Gods oordeel nodig in deze wereld. Omdat we het nodig hebben dat er een God is die ziet. Die omziet naar deze wereld. Die ons niet vergeten is. En in de ellende van deze wereld klinken die woorden, ik zie wel degelijk wat jullie doen. Voor mij in ieder geval heel hoopvol. Een God die benoemt en niet goed praat. En die ons waarschuwt voor waar we heen gaan als we zo doorgaan. Is bijzonder hoopvol. Het is een kans op bekering. Op wederopbouw. Op een nieuwe wereld. Een oordeel niet als laatste woord, maar als aanmoediging om opnieuw te beginnen. Ik snak wel naar dat oordeel, omdat ik snak naar een koninkrijk van God wat hier op aarde komt en aanwezig wordt. Een plek voor de wees, de weduwe, de vreemdeling, de kwetsbare. Ik verlang wel naar heling en herstel in een gebroken wereld met gebroken landen en volken. En voor gebroken mensen zoals jij en ik. Dus misschien mogen we wel iets meer bidden en hopen op Gods oordeel. Als erkenning van gebrokenheid, hoop dat het anders kan en het begin van een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin dat vers van Lucas, wat een beetje vreemd zo aan het einde kwam, en dat komt omdat we toeleven naar de 40 dagen tijd, waar die woorden klinken en waar worden, dat alle worden vervuld van ontzag voor God. En God loven met de woorden, een groot profeet is opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. Die profeet is Jezus. Iemand die niet wegkeek voor onrecht. Die de wereld een andere toekomst voorhield. Van hoop en genade. Een profeet met confronterende, oordelende spiegels. Maar altijd met de belofte van een almachtig God. Die onrecht ziet en aanspreekt. Om het zicht op een hoopvolle toekomst. Amen. bij de pastorale mededelingen. De heer Piet van der Waal verblijft tijdelijk in Parkzicht in Sliedrecht. En de bloemen deze week gaan met een hartelijke groet en bemoedigende groet naar de heer Bram Voerman. Zullen we dan met elkaar bidden? Almachtige God, u bent een God die deze wereld wel degelijk ziet. U bent de schepper die alles in uw hand houdt. Kom ons ongeloof te hulp als we dat in deze angstige wereld dreigen te verliezen. En laat uw betrokkenheid met deze wereld zien aan de mensen die zoveel ellende hebben gezien, gevoeld of geproefd. Zoveel dat ze niet meer in uw almacht kunnen geloven. Wees dan klein en kwetsbaar nabij, zoals de mens klein en kwetsbaar is. Zo bidden en zingen wij. Wees met alle mensen bij wie kwetsbaar en klein niet in hun levensboek bestaat. Kom met uw oordeel dat klein en kwetsbaar maakt, want alleen daar ontstaat nieuw leven. Een nieuw rijk dat niet gestoeld is op machtsvertoon of angst, maar op onmetelijke liefde. Geef deze wereld toch uw oordeel, opdat we zien hoe radicaal anders het kan. Zo bidden en zingen wij. Wees met een ieder die kwetsbaar en klein is. Geef dat ook zij voelen dat u hen wel degelijk ziet. Maak dat zij de warmte van een ander voelen, de genegenheid van een gemeenschap. En dat ze mogen voelen dat iedere gebrokenheid erkend wordt en gezien in uw gewonde lichaam. Want u bent een God van de vreemdelingen en de weduwen, van de zieke en gebroken mensen. Zo bidden en zingen wij. God, het moet anders. Oorlogen en geweld, verdrukking, pijn en verdriet. Er lijkt geen einde te komen aan de diepe gebrokenheid in de wereld, in de menselijke en niet-menselijke wereld. Alles lijkt te leiden naar vernietiging, verlies. En waar bent u dan toch? Laat u zelf zien, laat zien dat u wel degelijk ziet wat er gebeurt. Dat u zich bekommert om deze wereld. En doe iets, God. Hoor onze klacht. En kom met uw herscheppende kracht in deze kapotte wereld vol gebroken mensen met te veel macht. Gebroken volken met te veel haat. En angstige, onzekere mannen met te veel invloed en geld. Laat liefde en recht heersen. Zo bidden en zingen wij. God, maak ons mensen van een nieuwe en andere toekomst. Geef ons kracht om op te staan tegen ons eigen pessimisme. Dat het geen zin heeft om op te boksen tegen de duistere machten van de wereld. Geef ons de kracht om in iedere keuze die we maken het goede te doen. Om standvastig en onwankelbaar te zijn en ons in te zetten voor uw werk, wetend dat die inspanning nooit te vergeefs is. Maak ons bakens, hoe klein onze vlammetjes ook mogen zijn, van uw toekomst. Laat uw koninkrijk komen en gebruik ons iedere kleine daad van liefde en recht om daaraan bij te dragen. Zo bidden en zingen wij. We brengen bij God alles wat niet hardop gezegd kan worden. Laat ons bidden zoals Christus ons leerde. Onze Vader. Dan is het nu tijd voor de collecte en die is bestemd voor de kerk. In ons hart en in ons huis de zegen van God. In ons komen en in ons gaan de vrede van God. En in ons leven op onze zoektocht de liefde van God. En de zegen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest is met ons nu en altijd.